Ik heb toch iets voorbereid. David heeft er al toch ergens op gezinspeeld dat we leven in een wereld die heel snel aan het veranderen is en waar veel mensen toch mee worstelen. En daar wil ik het vanmorgen over hebben met jullie, want het is iets, denk ik, dat wij allemaal wel aanvoelen, dat we leven in turbulente tijden. En dat er een drang is, een zoektocht naar een rustpunt om ons leven op orde te krijgen. Een rustpunt van waaruit dat we kunnen beslissingen nemen. Dat is een toenemende zorgmerkje voor heel veel mensen. En dat is ook heel belangrijk. Want in een wereld die snel verandert, heb je echt wel het nodig om te weten wie dat je bent. Want als we dat niet doen, dan kunnen we zo gemakkelijk ingehaald worden door dingen die uiteindelijk in strijd zijn met wie we werkelijk zijn. We nemen dan allerlei kleine beslissingen en leiden levens die niet stroken met wie we zijn, zonder dat we echt beseffen wat er aan het gebeuren is, tot we op een dag wakker worden en ons realiseren dat ons zelfbewustzijn volledig versplinterd is. Wie ben ik eigenlijk? Dat is een vraag die heel veel gesteld wordt in onze dagen. Heel wat mensen hebben het tegenwoordig over een zoektocht naar zichzelf. En Dr. Google die biedt u tal van boeken en methodes om jezelf te herontdekken, jezelf te bevrijden door het diep in jezelf het ware rustpunt te zoeken. Maar wie is je eigenste zelf, waar we het over hebben? Ik wil met u een klein experimentje doen vanmorgen. Een experimentje om ons ware ik te gaan ontdekken. Nu, om dat te doen, moet je alle mensen waarmee je optrekt en samenwerkt, moet je losmaken, want zij zijn niet uw ware ik. Dus, als je even wil meewerken, doet uw ogen dicht en we gaan een gedachtenexperiment doen. En verwijder maar al uw collega's uit uw werkomgeving, zij zijn niet uw ware ik. En doe ook maar zelf al uw vrienden weg. Hetzelfde geldt ook voor uw ouders, voor uw broers, voor uw zusters, voor uw partner en uw kinderen als je die hebt. Allemaal wegdoen uit je hoofd. En niet vergeten, ook je moedertaal. Want die heb je ook niet zelf gekozen. Nee, je moedertaal, dus doe dat ook maar weg. En wat schiet er dan nog uiteindelijk over? Niks, nul, nada. Een zoektocht naar jezelf als individu is gedoemd om nergens toe te leiden. Want we kennen geen bestaan als enkeling. We zijn als individu geschreven in de grammatica van onze relaties. Het zijn onze relaties en de manier waarop dat ze gevormd zijn, die vertellen wie dat wij werkelijk zijn. En christenen die praten daar al eeuwen over. En ze hebben het over iets wat zij noemen de dubbele kennis. Het gaat inderdaad over de kennis van onszelf, die weliswaar heel belangrijk is. Maar er is iets dat nog veel belangrijker is, en dat is de kennis van wie God is. En dat is wat er bedoeld wordt met de dubbele kennis. Weten wie je bent en weten wie God is. Weten wie dat je bent, als geschapen zijnde naar Gods beeld, en wie God is en wat dat nu precies betekent voor mij. Maar hoe belangrijk dat beginsel ook is, vrienden, het is ook nodig om dat toch even in een ruimere context te zien. Want er is een prachtige passage waarin dat Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten en hij zegt tot hen, en thans, nu u God kent, en dan onderbreekt hij en zegt hij, ja nog meer, nu u door God gekend bent. En dat is waar ik ons graag wil bij bepalen vanmorgen. Wat zijn nu de gevolgen van het feit dat God ons werkelijk kent? Maar laten we beginnen met een stukje te lezen uit Filippenzen hoofdstuk 1. Dit zegt Gods woord. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend, wegens uw gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. In dit vertrouwen dat gij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. Het is immers terecht dat ik dit van u allen denk, omdat u mij in uw hart hebt, en u allen, zowel in mijn gevangenschap als in verdediging en bevestiging van het evangelie, mede deelgenoot bent van mijn genade. Want God is mijn getuige, hoezeer ik naar u allen verlang met het hart van Christus Jezus. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, vervuld met de vrucht van de gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God. Zover het woord van God. Nu, voor we een beetje dieper ingaan op dit gedeelte, broeders en zusters, moet je toch beseffen en weten dat deze brief uniek is in de schrift. Er is eigenlijk in de hele Bijbel geen enkel document die met deze brief te vergelijken valt. En wat dit schrijven nu zo uniek maakt, is het feit dat dit een vriendschapsbrief is. Nu, misschien ga je zeggen, ja, Jos, wat is er daar nu zo bijzonder aan? Wel, dit is een brief waar dat vriendschap, de diepgaande gemeenschapsband tussen de schrijver en de aangeschrevenen, heel centraal staat. En om dat van de waarde te kunnen inschatten, moet je een beetje voeling krijgen met wat dat vriendschap inhoudt in de dagen van de apostel Paulus. Want strikt genomen kun je in de oudheid 3 soorten vriendschap onderscheiden. Als eerste is er de basisvorm van vriendschap, een relatie die, zo zou ik het toch omschrijven, nuttig is. Ik ben jouw vriend omdat jij een boot hebt en ik altijd mee mag met u gaan vissen. Ik ben jouw vriend geworden omdat jij heel veel van computers kent en dat is heel nuttig voor mij. Ik ben jouw vriend, want wanneer ik ook maar wil, mag ik gebruik maken van uw caravan in Zuid-Frankrijk. Het wordt vriendschap genoemd. Maar in de kern is het eigenlijk niet meer dan gewoon gebruik maken van andere mensen. En toch zullen de meesten onder ons zulke vriendschappen wel kennen, want er is op zich ook niks mis mee. Het is ook heel vaak wederzijds nuttig, als ik het zo mag zeggen. Maar het blijft heel oppervlakkig. Nu, het tweede niveau van vriendschap bestaat erin samen plezier te maken en samen te genieten. En dat is bijvoorbeeld wat dat jongeren doen wanneer ze samen hangen rond een bank in het park. Het zijn de mensen waarmee dat je op stap gaat, naar de film gaat of videospelletjes meespeelt. Maar het is ook het niveau van vriendschap die je ook herkent bij vele samenwonenden en in latrelaties ook terugvindt. Samen genieten en plezier maken. Nu, veel relaties slagen er niet in om boven het niveau van deze eerste 2 soorten vriendschappen uit te stijgen. En vandaar, wanneer de ander niet langer nuttig is en er geen genot en plezier mee kan beleefd worden, is het in de meeste gevallen ook afgelopen. Maar de hoogste vorm van vriendschap, en meteen dan ook de zeldzaamste vorm, is wanneer dat je iemand kunt vinden waarmee je alles kunt delen wat dat jij kostbaar en waardevol vindt, tot zelfs de meest diepgaande zaken in het leven. En dat is nu wat we een soulmate noemen. Nederlands een hartsvriendin of een hartsvriend. Ik gebruik dat niet zo graag. Waarom? Omdat dat vandaag maar al te snel gebruikt wordt voor vriendschapsrelaties die veel minder diepgaand zijn. Maar een vriendschapsrelatie die gekenmerkt is door verregaande gemeenschap in alles wat waardevol en kostbaar is, dat is het soort vriendschap waar ieder mens naar verlangt. En het is echt zeldzaam om iemand te vinden die jou werkelijk begrijpt. En misschien jou zelfs beter begrijpt dan jij jezelf begrijpt. Het is dan ook een heel groot voorrecht om in dit leven zo'n vriendschap te kennen. En in de oudheid was dit de vriendschap waar men naar op zoek was. Dit was de hoogste vorm van vriendschap in de oudheid. Een vriendschap waarin je een andere zelf ontdekt die zoveel overeenkomsten kent dat hij of zij gelijk is aan jou. En in de oudheid was vriendschapsrelaties heel belangrijk, want het was niet de meest aangename plaats om in te leven. Er heersten verschrikkelijk veel ongelijkheden in die dagen. Er was weinig of geen gerechtigheid en geld en status die bepaalden alles. Dus om je bestaan te verzekeren was het echt levensnoodzakelijk om vrienden te maken. En dat gold niet alleen voor slaven, maar alle lagen van de bevolking hadden vriendschapsrelaties nodig. Ook de keizer. Want anders ging dit nog niet al te lang trekken in zo'n vijandig klimaat. Alles draaide rond vriendschappen. En er waren twee specifieke engagementen die met een vriendschapsrelatie gepaard gingen. Het eerste was verplichting. Als ik uw vriend was, dan was ik verplicht om aan uw verlangens te voldoen. Je kon dag en nacht beroep op mij doen. Als je iets nodig had, dan wist je dat je terecht kon. Want daartoe had ik mij verplicht door uw vriend te worden. Dat is wat dat vriendschap inhoudt. Een bewustzijn van verplichting, wetende dat de ander je eisen kan stellen. En het tweede engagement is, wat vriendschap betreft, iets dat iets minder comfortabel klinkt, namelijk dat al uw vrienden mijn vrienden werden, maar ook jouw vijanden mijn vijanden werden. En dat waren dus die twee engagementen van de hoogste vorm van vriendschap in de oudheid. Een bewustzijn van verplichting en gemeenschappelijke vrienden en gemeenschappelijke vijanden. En dat is nu ook wat er in het Nieuw Testament bedoeld wordt wanneer er gesproken wordt over deel hebben aan of gemeenschap, koinonia. En dat is de hoogste vorm van vriendschap in de oudheid. Dus vriendschapsbrieven brengen deze hoogste vorm van vriendschap tot uiting. En dat is waar deze brief van Paulus aan de Filippenzen nu over gaat. De broers en zusters in Filippi zijn de beste vrienden van al de mensen waar Paulus zich toericht in al zijn brieven. En als je deze brief gaat doornemen, dan ga je merken hoeveel zaken Paulus en deze mensen gemeenschappelijk hebben. Het samenhorigheidsgevoel valt in elk hoofdstuk van deze brief te ontdekken. De Filippenzen die zijn samen met Paulus mededeelgenoten van het evangelie, zo hebben we gelezen. Maar ook mededeelgenoten in Paulus' lijden en in zijn toekomstige hoop. Hun vreugdes zijn Paulus' vreugdes en zijn verdriet is ook hun verdriet. En dat is waar authentieke vriendschap om draait, vrienden. En hoewel dat Paulus op dat moment in een Romeinse gevangenis opgesloten zit, wat Rome mensen plaatst die problemen veroorzaken, en deze Filippenzen legioensoldaten zijn die in een Romeinse koloniestad verblijven om de belangen van Rome te dienen, zijn ze dus niet alleen geografisch gescheiden, maar staan ze ook aan beide uiteinden van hoe dat Rome tegen hen aankijkt. De Filippenzen die worden gezien als verdedigers van Rome en Paulus als een vijand van Rome. Maar toch overstijgt hun vriendschap in Christus dit alles. Want ze werken namelijk beide samen aan een andersoortig koninkrijk. Aan de ene kant is de Rome, die op dat moment Europa en Klein-Azië aan het koloniseren is. Wat Paulus en de Filippenzen verenigt, is hun deelname aan een veel groter project. En dat is Gods kolonisatieprogramma voor de ganse aarde. Beiden zijn betrokken in het burgerschap dat van hemelse origine is. En in deze brief wil Paulus deze geliefde vrienden van hem eraan herinneren. Want deze geloofsgemeenschap die bestaat voor een groot deel uit Romeinse veteranen die Rome trouw gediend hebben, maar die nu in Christus hemelburgers geworden zijn. En dat heeft niet zoveel te maken met bestemming waar je terechtkomt, als je gaat sterven, maar het gaat om waar Jezus nu is en van waar wij hem terug verwachten. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 3, vers 20. En Paulus die spoort hen aan om in de verwachting van die hoop nu te leven. Zoals Jezus het ons ook heeft geleerd door het Onze Vader. Mogen uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. En daar draait deze vriendschap om. Om te leven in dit bewustzijn. Of dat je nu gevangen zit in een Romeinse gevangenis, of dat je nu deel uitmaakt van een koloniestad en de belangen van Rome dient. En sommigen onder ons die kennen dit ook. Persoonlijk ben ik in de afgelopen jaren in de gelegenheid geweest om christenen te ontmoeten in ver afgelegen plaatsen. Aan de ene kant in Armenië, aan de andere kant in Nepal. En weet je, het eerste wat je ervaart, al heb je de mensen nog nooit eerder ontmoet, is een vriendschap omwille van wat we gemeenschappelijk hebben in de Heer Jezus Christus. Hoewel we geografisch gezien heel ver van elkaar gescheiden zijn, is er iets wat dit alles overstijgt. En dat is wel wat het evangelie bewerkt, vrienden. Waar dat je ook terechtkomt, kom je terecht in een familie waar dat je thuis komt. Want de kracht van het evangelie overstijgt alle mogelijke grenzen. En wie al een beetje rondgereisd heeft, die weet dat dit geen mooie theorie is dat ik je aan het verkopen ben. Maar dat dat de realiteit is en dat dat heel bijzonder en kostbaar is. Nu hebben we het over de aangename zijde gehad van vriendschap. Maar er is ook een minder comfortabele zijde van vriendschap. Want wanneer je naar iets aan het toewerken bent, is er altijd tegenstand en zijn er altijd moeilijkheden. En wat de situatie van Paulus betreft, denk ik dat dit duidelijk is. Hij zit in de gevangenis. En wij hebben daar geen notie van, want als we denken aan de gevangenis, dan zien we Brugge voor onze aandacht verschijnen of Ypres. Maar lieve mensen, Paulus zijn toestand is uitzichtloos. In Brugge of in Ypres, daar heb je een kamer, daar heb je een bed, daar heb je een wc en een tv. En elke dag kan je dat je voetjes onder tafel steken en wordt er in al uw elementaire behoeften voorzien. Nu, dat is echt een vakantieparadijs in de vergelijking met Paulus' uitzichtloze gevangenschap. Weet je, als Rome jou in de gevangenis gooit, dan kom je er alleen nog uit om terechtgesteld te worden, ofwel laten ze je zitten in een donker hol totdat je daar wegrot. Sorry voor de bewoording, maar het is zo. Want dan krijg je geen eten en geen zorg. En als je geen vrienden of familie hebt die voor je kijkt, dan ben je gejost en dat gaat niet lang trekken. En we maar eens verder zien in deze brief wie er zich over Paulus ontfermt als hij in Rome in de gevangenis zit. Deze broeders en zusters uit Filippi. Maar alsof dat ook nog niet genoeg is, Paulus' situatie, heeft hij ook nog een heleboel andere zaken hier aan zijn hoofd. Want terwijl dat hij in de gevangenis zit, zijn er dan mensen in Rome actief die het evangelie verkondigen, zo zegt hij, uit zelfzuchtige ambitie. Verwerpelijke figuren die het evangelie misbruiken om een soort zelfpromotiecampagne te voeren, ten koste van Paulus' reputatie. En wat er misschien nog veel erger is voor hem, hij heeft ook te doen met mensen die ooit Jezus hebben leren kennen, maar van hem weer afvallig geworden zijn. Ja, de Bijbel is heel realistisch, mensen. De Bijbel is zo realistisch dat het leven heel moeilijk kan zijn. En het is niet alleen de apostel Paulus, ook de Filippenzen, die kennen hun eigen worstelingen en moeilijkheden. Uit dit eerste hoofdstuk kun je afleiden dat er een reëel gevaar is voor lijden van buitenaf, waar sommigen zich zorgen over maken, want ze weten niet waartoe dat dit zal leiden. Maar ook onder hen zijn er zelfs twee leidinggevende vrouwen, Euodia en Syntyche, die overhoop liggen met elkaar. Beide zijn vooraanstaande vrouwen, wellicht patronessen, die in de huiskerken als diakenen ja, toch het een en het ander te zeggen hebben. Maar ze kunnen het niet vinden met elkaar. Er heerst een onderling meningsverschil die zwaar doorweegt op heel de gemeenschap. Zie je, dat is de realiteit. Dat valt niet te negeren wat ik hier juist schets, want dit is wat Paulus overschrijft in deze brief. Maar het feit is, en daar gaat het hem om, dat er een vriendschap is die dit alles zou moeten kunnen overstijgen. En laten we eens met elkaar letten hoe dat Paulus zijn brief hier aan zijn vrienden opent. Dat is natuurlijk met het klassieke antwoord van de zondagsschool. Hij begint bij Jezus, inderdaad. Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus. Ja, het is niet alleen de beste plaats om te beginnen, vrienden, het is ook de waarheid. Want alleen in Christus Jezus wordt Paulus en Timotheus ware identiteit gevonden. En denk er eens een momentje over na. We zijn hier vanmorgen bijeengekomen. En wat vormt onze identiteit? Onze kleding? Of is het die blikken doos die ons omringt, waar we straks mee naar huis gaan? Of wordt onze identiteit gevonden in onze huizen? Of in onze job die we doen? Wie daarin zijn identiteit zoekt, mensen, die vraagt om miserie. Onze identiteit is in Christus Jezus. Niet als voornamen, maar als dienstknechten in zijn werk. En dan vinden we dat Paulus zich gaat richten tot allen. Aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Ja, wij staan daar helemaal niet meer bij stil. Maar ook dit is heel opmerkelijk als je Israëls geschriften kent. Want heiligen, zo werd alleen Gods volk genoemd, die mensen. Maar nu, wat vinden we hier? Dat er allerlei mensen aan toegevoegd worden. En in dit geval die Romeinse veteranen. Ik wil er toch een maandje bij stilstaan, want een oorlogsvoering in die dagen is fysiek en persoonlijk. Met een kort steekzwaard en lijf aan lijf gevechten, vechten op leven en dood. En die mannen weten wat dat doden is, hè? En het licht zien uitgaan in de ogen van uw tegenstander wanneer hij hem steekt. Ik wil het maar gewoon eens onderstrepen, mensen, omdat sommige mensen menen dat christen zijn, dat iets is voor moedjes, weet je wel? Deze mannen hebben geen videospelletjes gespeeld, hè? Deze mannen hebben het met hun eigen handen gedaan. En ze hebben gedurende 20 jaar de grenzen van het Romeinse Rijk verdedigd tegen allerlei uitheemse volkeren. En zijn 20 jaar overleefd. En uitgerekend deze mannen zijn tot de Heer Jezus gekomen. Omdat hij onze enige hoop op vrede is. Dat vind ik zo bijzonder. En is dat ook de reden waarom we hier samen zijn, vrienden, vanmorgen? Het gaat hier toch alleen om Christus Jezus. Het gaat hier toch alleen om in Hem bevonden te worden? Kijk eens wat Paulus daarover verder te zeggen heeft, in het 3e hoofdstuk vanaf vers 7. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alle schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen, en nu komt het, in Hem bevonden wordt. Niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is. De gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof, om Hem te kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Nou, als Paulus hoop, de opstanding uit de doden. Maar vrienden, merk je hoe dat Paulus gewoon, sorry voor de bewoording, maar Paulus is gewoon geobsedeerd door de Heer Jezus Christus. En hoe is dat mogelijk dat Paulus zo gefascineerd en zo gegrepen is door de persoon van de Heer Jezus? Hoe is dat mogelijk? Wel, dat is een verhaal dat ons 3 maal vertaald wordt in het Nieuwe Testament. Paulus is op weg naar Damascus, overtuigd dat hij oprecht en vol ijver de zaak van God dient. Hij is er voor zichzelf zeker van, wanneer dat God verschijnt op de laatste dag, dat hij erkend zal worden als een vriend van God. Want dat is wat dat gerechtvaardigd voor Paulus betekent. Een vriend van God. En wanneer dat hij op de weg naar Damascus is, je kent het verhaal, dan wordt hij ineens verblind door een fel stralend licht. En was zijn reactie? Ach, eindelijk, Heere, u hebt mijn ijver opgemerkt. Halleluja, prijs de Heer. En ik zeg dat heel serieus, want ik ken de schriften in mensen. Hij weet hoe soms de Heere God op klaarlichte dag zich in een visioen openbaart aan zijn gunstgenoten. En by the way, wie alleen bewoont het licht in Israëls geschriften? Jawel, de Heer. En wat krijgt hij te horen? Saul, Saul. Zoals je zo vaak vindt wanneer de God gaat spreken. Abraham, Abraham, Samuel, Samuel. En wanneer de Paulus op het punt staat te antwoorden, Heer, spreek, uw dienaar luistert, dan krijgt hij de kans niet toe. Wat volgt er dan meteen? Waarom vervolg jij mij? Maar Paulus die vervolgt toch jouw de Heer niet? En daarom vraagt hij ook, wie bent u, Heer? Dat is de taal van Israël, Yahweh, Israëls God. en heeft het volkomen bij het rechte eind. Het is hij die tot hem spreekt. Nou, wat antwoordt de stem? Ik ben Jezus. Ja, geen wonder dat het hem 10 jaar kost om daar een beetje voeling mee te krijgen, maar wat er hier gebeurt. Want bedenk eens, vrienden, wat een onthutsende vaststelling dat dat voor Paulus moet geweest zijn. Jezus, de gekruisigde, was voor Paulus, naar de wet, vervloekt in mensen. Eén ieder die aan een hout hangt, is door God vervloekt, zegt de wet. En nu hoort Paulus dat die Jezus van Nazareth, die hij veracht, door God gerechtvaardigd is. En Paulus, fariseer onder fariseeën, zoals ik al juist heb even aangetipt, verwacht de opstanding van de doden. En nu, als Jezus al opgestaan is uit de doden, wat kan dat anders betekenen dan dat de opstanding al begonnen is? Wat Paulus naar uitzag, is al begonnen. En als Jezus het licht bewoont, dan is hij toch niemand minder dan Jahwe de Heer. En wat zegt het over Paulus zelf? Het einde der tijden is gekomen en nu moet Paulus ineens vaststellen dat hij aan de verkeerde kant staat. Hij is een vijand van God. Waarom? Wel, hij had al zijn hoop gesteld op de wet en nu moet hij ineens al zijn hoop en vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Begrijp je dat hij 10 jaar nodig heeft om dat ik je goed te laten bezinken wat er precies gebeurd is? En Paulus met zijn Joodse roots, die begrijpt die bijzondere gebeurtenis op een manier die voor velen onder ons onbekend is. Want als je getuige bent van de eindbestemming, niet alleen voor de mensheid, maar voor de hele schepping, en één iemand die uit de dood is opgestaan, die door de dood is heen gegaan en aan de andere zijde is verschenen, en jij hebt dat met je eigen ogen aanschouwd, dan kan je toch nooit meer dezelfde persoon zijn die je voorheen was. Dan kan je toch begrijpen waarom hij nu kan zeggen, ik acht alles verlies opdat ik hem mag kennen en alleen nog naar dit ene uitzie. Want Jezus Christus is voor Paulus vanaf dat moment de enige persoon die hem doorheen de dood in een vernieuwde wereld kan brengen waar hij het ware leven zal kennen in volheid. Want dat is het ene waar hij boven alles naar verlangt. Daarom heb ik het nog een keer onderstreept. En we kunnen Paulus niet volgen in zijn onderwijs, vrienden, als we dat hier niet verstaan. Paulus die komt niet tot de Heer Jezus opdat zijn zonden vergeven zouden worden. Nee. Hij zegt hier in deze brief dat hij naar de wet onberispelijk was. Hij komt tot de Heer Jezus omdat hij in hem het opstandingsleven van God ziet. Daarom komt Paulus hier tot de Heer Jezus. En dit is eigenlijk ook de reden, vrienden, waarom wij tot de Heer Jezus horen te komen. Dit wonderlijke wat God in de Heer Jezus gedaan heeft. Een uitnemende haven. Nu, wat is die haven? Wel, Paulus zegt het in vers 2 van hoofdstuk 1. De genade en vrede van God omwille van Jezus Christus. De haven van genade. Wat ermee in beginsel bedoeld wordt, is onverdiende goedheid van God. Goedheid, ja, dat is een woord dat in onze cultuur niet veel meer gehoord wordt. Hé, goedheid, je wilt er vandaag de dag in de Bijbelse zin van het woord wel te verstaan nog goed genoemd worden. Want het betekent te allen tijden het goede zoeken, het te doen voor anderen zonder enige bijbedoeling. Nu, moet eerlijk zeggen, dat klinkt niet echt sexy, hé? In een egocentrische maatschappij waar dat iedereen vooral met zichzelf bezig is. En dan is er de haven van vrede te midden van al die omstandigheden. Vrede, te midden van wat Rome aan het doen is. Vrede, te midden van die egotrippende predikers. Vrede, te midden van sommigen die Jezus de rug toekeren. Vrede, te midden van die onderlinge strijd tussen die twee zusters. Te midden van al die omstandigheden, terwijl er gestreden wordt voor het evangelie, is genade en vrede, Gods overvloedige gave in Christus Jezus, die verzekerd is door zijn opstanding. Dus vrienden, hoe kan Paulus zo rustig blijven en niet van zijn melk raken wanneer mensen met verkeerde motieven het evangelie verkondigen? Door Gods genade en vrede. Hoe kan Paulus niet moedeloos worden wanneer anderen rondom hem Jezus opgeven? Door Gods genade en vrede. Hoe kunnen Euodia en Syntyche zich ooit met elkaar verzoenen? Door Gods genade en vrede. Dat is wat boven dit alles staat. En daarom kan Paulus juist zo dankbaar zijn. We kunnen niet bij alles stilstaan, maar in vers 6 zien we dat Paulus vertrouwen heeft dat God een goed werk in de heiligen van Filippi begonnen is. En dat hij het zal doorzetten en voltooien tot op de dag van Christus. Jullie kennen dit allemaal. Je hebt al zoveel keer gelezen, maar vergeet niet, wie is dit werk begonnen? Tweede antwoord van de zondagschool, God. Dit is Gods project. Wij zijn niet met het werk van het evangelie van start gegaan, maar hij. En hij zal het doorzetten. En ik ben blij dat er hier staat dat Paulus er alle vertrouwen in heeft. En niet alle geloof. Ik spreek ook nog zelden of nooit van geloof, maar enkel nog over geloofsvertrouwen of vertrouwen. En weet je waarom? Omdat geloof, zoals het onder christenen veel gebruikt wordt, bij jezelf begint. Je moet geloven. Maar vertrouwen, dat begint in God. Dat is het grote verschil. En dat is hier in vers 6 wel heel belangrijk, want Paulus begint niet bij ons verlangen om deugdzame christenen te zijn. En weet je waarom? Omdat het ons niet ver gaat brengen. Hé? Dat gaat u nooit het eeuwig leven opleveren. Paulus begint ook niet bij ons verlangen om betere mensen te worden, om harder ons best te doen en geestelijker christenen te worden. En waarom niet? Omdat al die zaken in mij beginnen. En ik ben het probleem. Het leven wat God ons wil geven, vrienden, dat kent zijn oorsprong in God zelf. Hij is het die het begint. En het punt is dat Paulus dat maar al te goed beseft in zijn Romeinse gevangenis en de ex-legionairs in hun Romeinse kolonie, want het gaat niet om de keizer. Want over dit alles heerst de ene schepper God, die volkomen zijn gedacht heeft gezet op zijn kolonisatieprogramma voor de aarde. En hij zal het volbrengen, ondanks alles wat er gaande is. En er is altijd van alles gaande, mensen. Het houdt nooit niet op, dat weten we allemaal. Maar ondanks alles zal God doen waar hij zijn gedacht heeft van gemaakt. En daarom is Paulus overtuigd dat wat de Filippenzen in dit alles staan. Nu, vanwaar dit vertrouwen? Want er is toch een rol die wij ook moeten invullen. Is het enkel God die alleen zijn ding zal doen? Wordt er van ons dan geen enkele reactie meer verwacht? Inderdaad, er wordt iets verwacht. En Paulus ziet ook die reactie bij deze mensen. Namelijk dat zij zijn medestanders zijn in de voortgang van het evangelie. Vers 7. Het is immers terecht dat ik dit van u allen denk, omdat u mij in uw hart hebt en u allen, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, mededeelgenoten bent van mijn genade. Zie je? Daarom is Paulus zo vol vertrouwen. Hij ziet Gods werk volop in hen tot uiting komen. En hij ziet het einde voor ogen. Hij is aan de gevangenis aan het strijden voor het evangelie. En zij in de Romeinse kolonie zijn aan het strijden voor het evangelie. En wij hier in Nieuwpoort zijn toch ook aan het strijden voor het evangelie als God aan het werk is in ons? Ja, er zijn talloze fijne activiteiten en goede zaken waar we daarmee betrokken kunnen zijn. Maar het enige wat dat werkelijk telt van alle activiteiten die we ondernemen, is de strijd voor het evangelie van Jezus Christus, onze Heer. Dat moet centraal staan onder ons. Anders moeten we ons niet langer evangelische christenen noemen. Paulus is vol vertrouwen omdat hij duidelijk ziet dat deze mensen zich daar ten volle aan toegewijd hebben. Ze hebben zich daarvoor opgegeven en ze hebben zich gevoegd bij Gods werk in deze wereld, dat zich zal doorzetten tot het einde toe, tot de dag van Christus. De dag van Christus. Toen ik daar zo over nadacht, kwam ik toch voor mezelf tot de conclusie dat er dagen geweest zijn dat dit vaker aan bod kwam in onze liederenkeuze tijdens ons samen zijn. En ik vraag me eigenlijk af of dat niet te maken heeft met het feit dat de dag van Christus heel wat meer concurrentie te duchten heeft van de huidige dag dan dat vroeger was. Dat er heel wat zaken zijn die ons zo bezighouden en in beslag nemen, dat de drang en de passie naar die dag van Christus, naar die komende dag, een beetje ondergesneeuwd geraakt is. Broers en zusters, ik bid dat de Heere God ons toch opnieuw een levende gezicht zal schenken op de Heer Jezus, de opgestane Heer. Zodat we de focus in de juiste richting blijven houden. Dan pas begrijpen we dat Paulus, die alle schade acht om Christus wil, om hem te kennen, om deel te krijgen aan de hoop van de opstanding en te delen in zijn lijden. Dan beginnen we daar pas een beetje voeling mee te hebben. En ik wil eigenlijk eindigen met nog iets te zeggen over het goede werk dat God in ons begonnen is. Want waar heeft hij het nu precies over? Wel, verder in de brief gaat Paulus spreken over de gezindheid van de Heer Jezus die in ons moet gevonden worden. Als er dan enige vertroosting is in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige genegenheid en ontferming is, maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent en het ene bedenkt. Let er eens op, vrienden, dat Paulus dit omschrijft. Dit is allemaal vriendschapstaal, gebaseerd op deze ene ultieme vorm van vriendschap in de gemeenschap van Christus in de geest. En wat bidt hij voor? Dat het denken van Christus in ons vorm zou gaan krijgen. Denken van Christus, de gezindheid van Christus. Ja, en dan is er die prachtige passage in hoofdstuk 2 waar Paulus wijst op de Heer Jezus. En wat zegt hij in vers 5? Wel, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God, zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een dienstknecht aannemend, de mensen gelijk wordend en uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Er is al heel veel over gezegd en geschreven over dit gedeelte, maar als we lezen over de gestalte van God, dan betekent dit in de oorspronkelijke omgangstaal in het Grieks fysieke vorm. En wat wil ik op aansturen? Wel, ik denk niet dat Paulus hier wijst op de Heer Jezus zijn bestaan voor zijn menswording, zoals dat vaak begrepen wordt. Ik denk dat Paulus wil zeggen dat zelfs wanneer de Heer Jezus op aarde, als God fysiek midden onder ons aanwezig is, en overduidelijk aan God gelijk was, want wie kan uiteindelijk zonde vergeven? Wie kan zeggen tegen de wind en de zee, hou je mond en wees stil? Alleen toch maar Jahwe de Heer. Dus hoewel Jezus op aarde als God fysiek midden onder ons aanwezig en aan God gelijk was, zie hoe dat hij zich heeft gedragen. En dit is zonder overdrijven, vrienden, de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van heel de mensheid. Want hoewel hij aan God gelijk was, heeft hij geen eisen gesteld. En in die gezindheid heeft hij voor altijd het karakter van ware vriendschap voorgoed veranderd. Hij heeft nooit zijn macht gebruikt om zichzelf te dienen. Hij nam zich voor om dat alleen te doen wat de Vader doet. Jezus staat geen eisen, mensen, en hij staat niet op zijn rechten. En dat is goed om daarbij stil te staan, want onze maatschappij is gefixeerd op het opeisen van haar rechten. Je hoort niet anders. Bijna wekelijks zijn er her en der manifestaties waar door minderheidsgroepen rechten opgeëist worden. Maar dat is niet de gezindheid die vindt in de Heer Jezus. Hoewel Jezus fysiek als God midden onder ons kwam en overduidelijk aan God gelijk is, heeft hij zichzelf ontledigd. Omdat de profeet Jesaja de gehoorzame dienaar van de Heer te worden. En hij is gegaan naar het kruis. Hoe vernederend dat het ook was. En wat daaruit is voortgekomen, is de opstanding in heerlijkheid voor Gods volk. Dat is de heerlijke uitkomst van de gezindheid van onze Heer, die ons zijn vrienden noemt. Voel je hem komen? Vriendschap is radicaal veranderd omwille van wie dat Heer Jezus is. En dat is de gemeenschap waartoe dat wij geroepen zijn. We eindigen, broeders en zusters, met deze bemoediging. Want niet tegenstaande wat er aan de hand is in deze wereld. God, die heeft iets gedaan in de Heer Jezus, waardoor de gezindheid van Jezus Christus in ons kan gevormd worden. En onze vriendschappen veranderen tot ware christenvriendschappen. Vriendschappen die gedragen worden door wat dat God in ons begonnen is. en groeien naar wat al volkomen zichtbaar geworden is in de Heer Jezus, in zijn gezindheid. En eens dat we dat gaan begrijpen, broeders en zusters, dan kunnen we, ondanks wat dat er ook gebeurt, net als Paulus, altijd vol vertrouwen zijn. Goede moed hebben. En waarom? Omdat we beseffen in welke goede handen we terechtgekomen zijn. Amen.